Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden, binnen zit Luciana Carrasso.
De Poolse regering wil dat de Polen meer kinderen krijgen. En daarom hebben ze een campagnefilmpje gemaakt waarin de mensen worden opgeroepen een voorbeeld te nemen aan, ja, je verzint het niet, konijnen. Je ziet in dat filmpje konijnen aan sla knabbelen, aan worteltjes en door de wei huppelen. Nou, ik denk dat de Polen zo hard moeten lachen als ze dat zien, dat er echt helemaal niks meer van terecht komt. Goedenavond, welkom bij het Oog. De dividendbelasting, dat is het eerste lastige onderwerp voor het nieuwe kabinet en Wilco Boom straks uit Den Haag vertelt hierover. Poetin en Trump ontmoeten elkaar morgen hoogstwaarschijnlijk. De vraag is, wat willen ze van elkaar gedaan krijgen? Daarover Paul Bril en Hubert Smeets. Razen er straks weer Formule 1-auto's door de duinen van Zandvoort? Morgen wordt er een haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd. En er is een tentoonstelling over humor in de Gouden Eeuw. Over de humor in schilderijen van Frans Hals, Jan Steen en Rembrandt. Dat straks in het oog, nu het nieuws van vandaag.
Donderdag 9 november.
De hoofdregel is dat het slachtoffer zelf beslist of die wil dat wij een zaak strafrechtelijk onderzoeken.
Doe zo snel mogelijk aangifte. Die oproep deed het OM vandaag aan slachtoffers van seksuele intimidatie of misbruik.
In principe gaan wij niet actief achter slachtoffers aan, tenzij er redenen zijn om te denken dat slachtoffer zelf of andere mensen in gevaar zijn, dat er risico's zijn voor herhaling van strafbare feiten.
Maar sommige strafrechtadvocaten vinden aangifte doen juist helemaal geen goed idee.
Namen, handelingen en waarvan je dan bijvoorbeeld op tv zegt, misschien heb je stress en zeg je van ja, dat weet ik niet zo precies. Maar misschien zeg je in de aangifte, ja, dat weet ik wel heel erg precies.
Dan wordt het een wel eens niet een spelletje.
Waarom wist je toen wel en nu niet? Doe dat allemaal niet.
In het centrum van Amsterdam werden vanochtend vroeg levensgrote Lego-blokken afgeleverd.
We gaan hier anti-ramblokken plaatsen. 96 blokken. De Dam, Rokin en op Leidseplein.
En die blokken moeten mensen beschermen tegen bijvoorbeeld een aanslag met een vrachtwagen.
Kilootje of 400-500. En sommige zijn met een houten bank, waar de mensen toch gebruik van kunnen maken. En de rest zijn gewoon betonblokken.
Of al die betonblokken terroristen echt tegen zullen houden?
Ik heb mijn twijfels. Omdat als het zo plaatselijk is, dan denk ik, er zijn hier nog andere manieren om ergens te komen, als je wil.
De ECI Literatuurprijs gaat dit jaar naar een Belg.
De mensengenezer van Koen Peper.
En deze Belg was goed voorbereid op de winst.
Flyeren was iets uit het verleden. Dat is niet meer waar we met elkaar de wedstrijd mee gaan winnen. Je moet de mensen gewoon veel directer benaderen.
In Almelo bereidt de lokale partij Democraten.nu zich voor op de zoektocht naar nieuwe raadsleden.
En het is allemaal een beetje een schimmig idee, hadden de mensen erbij bij Tinder. Maar het is niet schimmig. Jonge nood zit erop. Maar het is ook net zoiets als een Facebook. Alleen dan in de vorm van een relatie.
Want wat hebben ze gedaan? De partij heeft nu oproepen op Tinder gezet. Dat is een dating-app voor de mobiele telefoon.
Ik heb al eens eerder een keertje op de shortlist van de ACO gestaan. Een keertje bij de Libris. En ik had toen nooit een speech op zak voor het geval dat ik hem zou winnen. Ik heb er nu wel een bij.
Ja, en zoals u wellicht begrijpt gaat dit niet over Tinder en Almelo. Dit gaat over de Belg. Koen Peters, die de ECI Literatuurprijs heeft gewonnen. Goed, we sluiten het nieuwsoverzicht hierbij af, want ik begrijp dat het laatste fragment verdwenen is. Dus wij gaan door met de krant van morgen. En die is alvast gelezen door Wouter Walgemoet.
Nederlandse scheepsbouwers zijn opgedoken in de Paradise Papers, de gelekte documenten over het gebruik van belastingparadijzen. Uit onderzoek van Trouw en het FD blijkt dat de scheepsbouwers geregeld luxe jachten verkopen aan bedrijven die in zo'n belastingparadijs zijn gevestigd. En zo blijft soms verhuld wie de echte koper is en kan de aankoop worden gebruikt om geld wit te wassen.
In de Panama Papers staan zeker twee constructies waarbij de echte koper van een in Nederland gebouwd superjacht is afgeschermd. Het kadaster, dat ook de eigendom van schepen vastlegt, wil dat de registratie van transacties rond superjachten verplicht wordt. Nu geldt dat wel al voor binnenvaart- en koopvaardijschepen.
De chaos bij 50PLUS in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart was nog groter dan destijds al bleek. NRC heeft een geheim conceptrapport van het wetenschappelijk instituut van de partij in handen. Tijdens de campagne zag de buitenwereld vooral de stuntelende lijsttrekker Henk Krol. Maar achter de schermen ging er nog veel meer mis.
Zo was de besteding van campagnegelden niet transparant en voelden leden zich ook buitengesloten toen bekende Nederlanders plotseling hoge posities kregen op de lijst. De voorbereidingen van 50PLUS voor de lokale verkiezingen volgend jaar verlopen ook niet vlekkeloos. In een aantal steden zijn nu leden opgestapt vanwege ruzie over de kandidatenlijst. Centrale sturing lijkt opnieuw te ontbreken, constateert NRC.
Beveiligers op Schiphol moeten gewoon naar de wc kunnen wanneer ze dat willen, zegt vakbond FNV in de Volkskrant. Volgens Tanja Schrijver van de bond zijn er op de luchthaven middeleeuwse maatregelen genomen. Beveiligers zouden alleen in de pauze naar het toilet mogen of als ze toestemming krijgen van de plaswacht. Maar ophouden is ongezond en niet goed voor de concentratie, vindt de bond.
Een van de beveiligingsbedrijven op Schiphol noemt de kritiek overdreven. De meeste beveiligers regelen de toiletpauze onderling, zegt een woordvoerder. Volgens hem maken sommige medewerkers er misbruik van als er geen plasregels zijn. Dan gaan ze een peukie doen of in een hoekje zitten bellen.
De 86-jarige mevrouw Van Duin in Sassenheim is dolblij met de komst van Automaatje naar haar dorp. Een initiatief van de ANWB en welzijnsorganisaties om ouderen voor een laag tarief rond te rijden. In de Telegraaf vertelt mevrouw Van Duin dat ze door een longziekte niet erg mobiel meer is. Door deze dienst kan ze veel makkelijker even naar de kapper of gewoon bij kennissen op de koffie.
Inmiddels bestaat Automaatje in zo'n 25 gemeenten dankzij vrijwillige chauffeurs als Wim de Kruif uit Woerden. De oud-brandweerman heeft al zeker 100 ritjes verzorgd voor ouderen en hij vindt het geweldig om te doen, vooral vanwege de leuke contacten met passagiers. Van dit initiatief wordt iedereen rijker. Alleen gelukkig niet in geld, en dat is nou juist de bedoeling.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.
De muziek vanavond is ter nagedachtenis aan Ilse Kemper. Ilse was bijna 10 jaar redacteur en eindredacteur van dit programma en zij overleed vandaag op 43-jarige leeftijd. Ilse was iemand met oog voor het leed in de wereld, met oog ook voor de schoonheid van het leven. Ze had een vaste overtuiging vaak van verhalen die verteld moesten worden aan de luisteraars. En ze was onvermoeibaar in het zoeken naar de mensen die die verhalen konden vertellen. En dat deed ze met een gulle lach en met oprechte interesse. Ilse hield van het oog en het oog van Ilse.
I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't lust. I know this is love. If I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do. If I end up with you, should I give up, or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be myself up and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be it? Oh, should I give up, or should I just keep chasing pavements, even if it leads I'm
chasing pavements, even if it leads nowhere. Oh, would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up?
Chasing Pavements, Adele. Ja, het kabinet wilde graag samenwerken met de oppositie, maar de oppositie zet zich voorlopig stevig af tegen Rutte 3. In Den Haag is onze verslaggever Wilco Boom. Wilco, goedenavond.
Goedenavond, Lucella.
Ja, het kabinet is nog maar net aangetreden. Nu al een lastige kwestie, de dividendbelasting. Dat had Rutte vast niet bedacht, denk ik. Hoe komt dat?
Ja, het is eigenlijk als donderslag bij heldere hemel voor eigenlijk het hele Binnenhof in het regeerakkoord terechtgekomen. Het stond in geen enkel verkiezingsprogramma. Het gaat ook over echt een groot geld, 1,4 miljard. Dat is geen klein bier. En die 1,4 miljard gaat rechtstreeks naar buitenlandse investeerders. Dus ja, vandaar dat de linkse partijen en andere oppositiepartijen zeggen, ja, waarom geen extra lastenverlichting voor de mensen in Nederland of voor het MKB. Dus dit plan, ja, daar heeft het kabinet de hele oppositie mee in de gordijnen gekregen. En het was ook in Den Haag helemaal geen onderwerp van gesprek. Bij het internationale bedrijfsleven trouwens wel, want dat lobbyt hier al wel heel lang voor. Maar in de politiek was het geen issue. Nou, opeens komt het nieuwe kabinet daarmee. En ja, het verwijt van de oppositie dat het kabinet kiest voor multinationals boven mensen, ja, dat is dus wel heel makkelijk gemaakt. En zo makkelijk zelfs dat de partijen die doorgaans niks met elkaar te maken willen hebben, PVV enerzijds, anderzijds linkse partijen, nu opeens broederlijk op één lijn zitten. Luister maar.
Je ziet bij de algemene financiële beschouwingen vandaag dat eigenlijk alle partijen hun handen ervan aftrekken. En de enige die het nog stevig omarmt, dat lijkt nog wel de premier. Met iedere vezel die hij in zich heeft, omarmt hij dit voorstel van de dividendbelasting. Ik ben benieuwd hoe lang nog, maar zo snel mogelijk met hem in de bak.
Er worden anonieme onderhandelaars geciteerd die zeggen, het is chantage. Nou, als dat gezegd wordt door mensen die daar aan tafel hebben gezeten, die het geld van ons allemaal verdelen, 1,4 miljard euro, dan is dat buitengewoon ernstig. En dan moet meteen open kaart. Wat mij betreft gaat deze maatregel niet door en besteden we het geld op een goede manier.
Dat men, als het klopt, onder druk van multinationals douceurtjes aan het buitenland geeft, aan onze eigen mensen in de kou laat staan, is natuurlijk heel erg slecht. En wat mij betreft wordt die maatregel teruggedraaid. Dan gaan we dat geld gewoon geven aan de mensen in Nederland die het keihard nodig hebben. Dat is wat er moet gebeuren. En niet onder druk van de grote bedrijven, de Nederlanders, die iedere dag gewoon aan werk gaan laten bloeden. En dat is wat nu gebeurt.
Ja, dit moet echt van tafel. Ik merk dat inmiddels al drie partijen echt niet meer enthousiast zijn. Alleen de VVD lijkt nog enthousiast. Laat ze nu gewoon die zuurappel maar eventjes doorbijten voor morgen. En gewoon zorgen dat het van tafel is.
Ja, dat was Emiel Roemer van de SP, Wilco, als laatste. Die suggereert dat er een meningsverschil is binnen de coalitie over het afschaffen van die dividendbelasting. Dus drie partijen zouden het er niet meer mee eens zijn. Is dat zo? Heeft hij daar gelijk in?
Nou, ik heb het gevoel dat daar vooral de wens de vader van de gedachte is. Het klopt wel dat vooral de VVD enthousiast is over deze maatregel. De ChristenUnie is er het minste blij mee. Maar als je luistert naar de fractievoorzitters, dan hoor je toch, ze gaan het gewoon doen, ook al vinden ze het niet allemaal even leuk.
Soms zijn ook maatregelen bedoeld om zoiets als werkgelegenheid juist vast te houden en de bedreiging van dat zou ook kunnen vertrekken, om dat te voorkomen.
Nou, wat je niet wil hebben, zijn bedrijven zoals brievenbusfirma's. Daar verhoog je de belastingen. Maar echte bedrijven waar uiteindelijk 2 miljoen Nederlanders hun brood verdienen, die wil je wel hebben. En dat schat je in.
Nou weet ik dat bedrijven niet altijd populair zijn, maar daar werken gewoon heel veel mensen bij en daar draait onze economie op. Dus ik vind het van belang en onze verantwoordelijkheid om te kijken naar ontwikkelingen internationaal en te zorgen dat Nederland daar goed uitkomt.
Er is er heel veel in beweging. En wat wij willen is dat goede banen hier blijven. En mogelijk ook dat er nog meer banen hierheen komen. Dus dat is de discussie.
Het is natuurlijk een belangrijke maatregel, maar je moet hem natuurlijk wel in de samenhang van de andere zaken die we doen om bedrijven hier te houden en te krijgen. En dat zijn meer dan alleen deze.
Het hele pakket, dus ook de dividendbelasting, maar ook het verzwaren van belastingen voor royalties, het verzwaren van belastingen voor renteaftrek, het verzwaren van de belastingen ook voor expats die hier een voordeel hebben. Dat is het punt.
Ook grote bedrijven zijn belangrijk voor Nederland als grote economie. We boksen boven ons gewicht en dat willen we graag blijven doen.
Ja, je hoort het Buma en Pechtold zeggen. Er komt ook lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. Onder andere op royalties. De renteaftrek wordt beperkt. Dus er moet niet alleen naar de afschaffing van die dividendbelasting worden gekeken, maar naar het totale pakket. Maar ja, dat is natuurlijk een boodschap die lastiger uit te leggen is dan dat het kabinet voor multinationals kiest in plaats van mensen.
En een van de argumenten die ook voorbij komen is dat internationale bedrijven op het punt staan te vertrekken. He, stel dat dit niet was afgeschaft. Ja, klopt dat? Is dat waar?
Nou, die discussie speelt in elk geval bij Unilever. Hè, een Brits-Nederlands concern. Heeft nu een hoofdkantoor in Nederland, in Rotterdam en één in het Verenigd Koninkrijk. Unilever heeft besloten dat het bedrijf simpeler moet worden, flexibeler. Daar past maar één hoofdkantoor bij. Ja, dat kan dan in Rotterdam zijn, maar ook in Londen. En in Londen hoeft geen dividendbelasting betaald te worden. Dus ja, dat zal in de boardroom van Unilever zeker een gespreksonderwerp zijn. Voor Shell geldt het op een iets andere manier ook dat het een probleem is. Shell heeft aandelen op de beurs in Londen en in Amsterdam. Op de aandelen in Amsterdam moet dividendbelasting worden betaald. In Londen niet, dus Shell wil er ook graag af. En in het algemeen geldt, afschaffen van die belasting voor veel grote bedrijven is een dikke plus, zegt bijvoorbeeld Hans de Boer, de voorman van de werkgeversorganisatie VNO-NCW.
Na het Verenigd Koninkrijk is Nederland eigenlijk een van de meest interessante landen om te zitten. Dat weten ook de Engelsen, die weten dat. En die schermen dan en die zeggen van ja, kijk maar, daar heb je een dividendbelasting en bij ons niet. Dus dat helpt dan niet, dat komt dan bij ons op tafel. Kom bij dat Trump bezig is met nieuwe belastingplannen. En als die doorgaan, kan de dividendbelasting die in Nederland wordt betaald niet meer worden afgetrokken van de Amerikaanse belasting. Dus dan zouden we ook Amerikaanse vestigingen zouden we missen. En om dat te voorkomen zeggen we van nou, laten we van die dividendbelasting afgaan. Dus het is een hele zuivere economische argumentatie. Het heeft niks te maken met chanteren. Het heeft niks te maken met heimelijkheid. Het heeft te maken met de concurrentieslag die aan de gang is. En wij willen zorgen dat Nederland daar goed uitspringt.
Ja, dat is Hans de Boer die dat zegt. Het bedrijfsleven dringt al langer aan op die afschaffing van die belasting. Dat vertelde jij net ook al. De regering gaat daar nu in mee, de nieuwe regering. Dan zeggen er mensen dat is chantage. Maar je kan ook zeggen, nou ja, daar hebben ze naar geluisterd en we doen er wat aan. Toch?
Ja, dit is alleen bijzonder hoe het zo snel opeens en onverwacht in dat regeerakkoord is terechtgekomen. Terwijl alle vier de nieuwe regeringspartijen het niet in hun verkiezingsprogramma hadden staan. Terwijl het kabinet nu ook niet met een cijfermatige onderbouwing komt, bijvoorbeeld van nut en noodzaak van het schrappen van die belasting. En doordat het op die manier gaat, wordt het kabinet vatbaar voor kritiek als dat het zich zou hebben laten chanteren. Ik zou het zelf liever een effectieve lobby noemen. Maar ja, het kabinet, op deze manier wordt dat voorstel om die dividendbelasting af te schaffen toch een soort publicitaire nachtmerrie voor het nieuwe kabinet. En die gaat ook nog wel even duren, want vandaag ging het erover bij de Algemene Financiële Beschouwingen. En volgende week gaat het er weer over, want er komt er speciaal over dit onderwerp weer een debat met premier Rutte. Nou, en mocht er dan in de loop van dit jaar, volgend jaar, toch een bedrijf, een groot internationaal bedrijf verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk, dan zal de oppositie zeggen, ja, zie je, nou hebben we die dividendbelasting verlaagd omdat jullie zeiden dat nodig was, en het heeft nog niet eens geholpen ook.
Goed, Wilco Boom, dank voor jouw verslag vanuit Den Haag.
I don't want much. I just wanna be a better man to my baby. Give me all good love. I was looking with them Jezebels under perfume sheets. Got a golden smile. Ooh. Heart of
your heart. I'd swim the Mississippi River if you would give me another star, girl. The morning, but baby, you're tender. Love's when I'm longing, baby. Please, I'm down on my knees, babe. Ooh, I thirst for you, girl. Baby, I'm running to your well. What can I do? What can I do to get back to your heart? I'd swim the Mississippi River.
Leon Bridges, Better Man. We gaan naar 1985.
Maar wat een fraai gevecht. Nog twee ronden te gaan. Lauda blijft nog steeds voor. Hier moet Prost het gaan doen. Gaat hij het hier doen? Nee, Lauda houdt goed de deur dicht. Jongen, 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 wat een gevecht. Lauda gaat hier, of wordt het toch Prost? Nee, het wordt Niki Lauda. Ja, hier krijgt hij de vlag van wedstrijdleider Jellings. En mijn god, wat is het hier close. Wat een fraaie race.
Nou, dat was het verslag van de laatste Formule 1-race op Zandvoort. Er zijn nu plannen om het hele circus van de Formule 1 opnieuw naar Nederland te halen. En wel naar Zandvoort. Morgen wordt een haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd daarover. En ik praat daarover met journalist Koen Vergeer. Hij heeft verschillende boeken over Formule 1 geschreven. Volgt de sport goed. Welkom.
Hallo.
U zat ook al helemaal mee te bewegen.
Ja, ik herinner mij die race al goed. Ja? Ja.
Was u daarbij?
Nee, ik was er niet op het circuit, nee. Maar Niki Lauda was die dag onverslaanbaar. En later heb ik ook gelezen dat hij dat vanaf de vroege ochtenduurtjes al wist.
Hij wist dat al?
Ja, hij wist dat al, ja. Dit wordt mijn dag en ik ga het helemaal doen vandaag. Niemand krijgt mij en het gebeurde ook zo.
En hoe groot acht u de kans dat over een paar jaar nu weer Formule 1 races op Zandvoort worden gehouden?
Ja, het lijkt me heel goed mogelijk. Omdat Formule 1 ontzettend hot is nu in Nederland.
Dankzij Max Verstappen
Max, ja. We hebben voor het eerst in de hele geschiedenis van de Formule 1 hebben wij eindelijk eens een geweldige coureur. En echt een hele grote. Die er helemaal aankomt. En op zo'n moment gaat het helemaal leven niet alleen onder de fans, maar onder een heel breed publiek. En dan wil je eigenlijk ook wel een race in eigen land hebben, denk ik.
En is dat mogelijk? Want die baan die is verouderd toch voor Formule 1?
Ja, er zal heel wat moeten gebeuren. Daarom komt die studie er ook, denk ik. Het zal ook heel wat centjes kosten. Maar waar een wil is, is een weg, denk ik. En ik denk dat de drive achter zo groot is dat ik het wel mogelijk acht. Ja. Maar er moet heel veel gebeuren. Ja, het circuit is oud. Het moet opgeknapt worden. Ik denk ook wel. Kijk, je moet natuurlijk denken wat je wilt. Er moeten ook uitloopstroken komen. Die zijn heel belangrijk. Anders gaat die race niet door. Dus daar moet het een en ander aan gebeuren. Aan de
Want
baan zelf.
Dat zijn de uitloopstroken die er toen niet waren. En die zijn nu wel nodig. Omdat de veiligheidsregels allemaal zijn veranderd.
Ja, precies. In 1985 kon het nog lekker gevaarlijk aan toegaan. Maar nu willen we eigenlijk dat het wat safer is. Dus er zijn er wat grotere uitloopstroken naast de baan. Vaak van asfalt. Waar de auto's nog een beetje naast de baan kunnen rijden eigenlijk. Wat ook weer niet mag overigens. Maar dit even tezijde.
Nee, daar kan je een plaats voor teruggezet worden.
Ja, precies. Maar het is wel zo dat er ruimere uitloopstroken zijn. Er zijn een aantal bochten die zijn echt gevaarlijk. Als je er daar afgaat, dan ga je ook onmiddellijk tegen de vangrail aan. Nou, dat is echt niet meer de bedoeling met de Formule 1.
Hoe bijzonder is het circuit van Zandvoort? Stel, er komt een update ervan.
Ja, daarom denk ik ook, dat is een van de redenen waarom het heel goed door zou kunnen gaan. Het is een heel bijzonder circuit. Het ligt aan zee, er liggen wel meer circuits aan zee, maar niet zo mooi in de duinen als Zandvoort. Bovendien weet ik van een aantal coureurs die daar gereden hebben in de laatste jaren, in de DTM, dat is de Deutsche Tourenwagenmeisterschaft. Dat zijn snelle jongens in hele snelle auto's. Die vinden het circuit echt geweldig. En die zeggen dat ook iedere keer. Oh, dit wist ik niet. Wat een prachtig circuit. En dan hebben ze het vooral over het schijfvlak. Dat is een blinde bocht achterop het circuit. Omhoog. Die vinden ze helemaal het einde. En dat soort elementen die vind je overal in Zandvoort. En het zand op de baan. Het is een hele aparte sfeer. En ik denk ook rondom het circuit.
En u zei al, het is niet zo veilig. In ieder geval niet naar maatstaven van nu. Toen ook niet zo, toen het in gebruik was. Ik wil even teruggaan naar een fataal ongeluk in 1973. Roger Williamson.
Na 7 ronden kreeg de race een dramatische wending door het noodlottige ongeval van Roger Williamson. Zwarte rookwolken boven de duinen waren voor de 80.000 toeschouwers een aanwijzing dat er een auto in brand was gevlogen. De andere coureurs reden door, zij het wat langzamer dan gebruikelijk. Alleen 1 collega, David Purley, probeerde Williamson uit de gekantelde wagen te bevrijden. Maar dat lukte hem niet, doordat hij geen enkele hulp kreeg. Pas veel later kon het verkoolde lichaam van de coureur uit de totaal vernielde wagen worden geborgen.
Daar was u wel bij, hè?
Ja, daar stond ik naast. Het was de eerste Formule 1 race die ik in levende lijf aanschouwde. En wij waren op goed geluk het duin ingelopen. Hadden een mooi plekje gevonden. Het was fantastisch om mee te maken. Voor het eerst die auto's, het lawaai, het kleur, de wedstrijd. En in ronde 8 schiet die auto van de baan. En dat heb ik gezien. En door de lucht. Ik zie dat ook nog steeds voor me. Ik hoor dat nog. Dat is best wel traumatisch eigenlijk. De rest heb ik gelukkig niet gezien. Want hij vloog al 100 meter ver over de baan. En lag precies buiten ons zicht. Is die uitgebrand. En is dat met David Purley allemaal voorgevallen. Maar dat is wel iets wat je bijblijft, ja. 11 jaar was ik en dan ben je ook al eventjes dump. Een paar maanden heb ik ook niet zoveel van die sport willen weten. Ik wist er ook helemaal niet zoveel van. Het was ook nooit op televisie. Het was eigenlijk een geheim genootschap, die hele Formule 1. Maar dan op een gegeven moment zie je weer een race op tv toevallig. En die wint Jackie X en dat was mijn jeugdidol. En dan ben je weer helemaal in de bonen van... Ah, geweldig, dit is een geweldige wereld. Daar gaan we achteraan.
Ja, en dat heeft u gedaan?
Ja.
Nu misschien straks weer op Zandvoort. U zei al, die uitrijstroken moeten gemaakt worden. Wat moet er nog meer gebeuren?
Waar je iedereen over hoort is de infrastructuur rondom Zandvoort. Er is eigenlijk maar 1 autoweg naar Zandvoort. En die staat al vol als de zon hier een beetje schijnt. Dat is wel een probleem. En dan is er ook nog een enkel spoortreinlijntje, geloof ik. Maar ik zie dat eigenlijk altijd van, ja, wees dan creatief. Daar komt wel een oplossing voor. Als de Jumbo-familiedagen zijn, dan komen er ook 100.000 mensen naar Zandvoort.
Ja, die komen op Max Verstappen af.
Ja,
hè, dan?
En die zitten intussen ook allemaal wel weer thuis, denk ik. Dus dat moet toch lukken, lijkt me. Dat is een argument wat je veel hoort. Er zou misschien wel het een en ander verbeterd moeten worden. En misschien moeten er maar voortdurend treinen heen en weer rijden. Dat soort zaken. Of verplicht. Of maak een combi, weet ik veel. Het moet lukken.
En u had het net over het lawaai, want er zullen ook luisteraars zijn die nu denken, nou, deze meneer heeft er zin in. En een heleboel mensen in Zandvoort ook, maar ook een heleboel mensen niet.
Want nee,
die denken,
die Formule 1 maakt geen lawaai meer, joh. Nee, joh, maakt geen lawaai meer. Dat is echt, die auto's zijn veel te zachtjes.
Het milieu, de duinen,
ja, ach, ja, nee,
de vogels.
Ze verbruiken al zo weinig benzine. Er zijn natuurlijk altijd mensen die er tegen zijn. Ik heb daar eigenlijk geen goed argument tegen. Formule 1 is volkomen politiek incorrect. Maar maakt gelukkig niet meer zoveel lawaai.
Maakt iets minder, maar om dat nou in een duingebied te gaan doen?
Ja, maar die vogels die daar zitten en al die beestjes, die hebben dat al lang in de genen, dat ze weten van af en toe gaan hier wat auto's tekeer. Dat vinden ze goed.
Nu, stel dat het gebeurt. Nu moet er ook altijd weer een circuit uit, hè? Kuala Lumpur valt dit jaar af. Daar was nu de laatste Formule 1 race. Wat zou er ingeruild kunnen worden voor Zandvoort?
Nou, nog zo'n zandbak. Want ik heb er even over nagedacht. Vanmiddag zei ik in één keer Brazilië. Maar ik dacht, nou, dat is toch wel een mooie race. Nee, Bahrein kan er wel uit. Of Abu Dhabi. Maar ja, dat gaat niet gauw gebeuren. Daar zit het geld achter.
Denk ik.
Bahrein denk ik ook. Maar dat is wel zo'n circuit wat ook wel weer tussenuit kan. Ja. Of laten ze het anders om en om doen. Net zoals we hier misschien kunnen doen met Hockenheim of met Spa. Dat we het om en om doen.
Ja, dus het ene jaar wel en het andere jaar niet.
Ja, waarom niet? Ja. Het kost
minder. En er is ook nog concurrentie. Want Assen heeft volgens mij ook een licentie aangevraagd. De TT Assen, die willen ook graag de Formule 1.
Iedereen wil het nu graag, volgens mij.
Serieus concurrent. Ja, de Maasvlakte las ik ook al.
Bij mijn dorp willen ze het ook. Nee hoor, maar het is wel... ja, dat klopt. In Beeldhoven. Nee, er zijn wel allerlei ideeën. In Rotterdam is een heel mooi plan neergelegd voor een straatrace. De leiders van de Formule 1 en de bazen, die zijn ook in Nederland geweest, wordt gezegd. En die hebben gezegd, nou, we willen een straatrace in zo'n stad. En volgens mij zijn ze niet in zo'n stad geweest, alleen op het vliegveld of zo. bijvoorbeeld. Als je in een Nederlandse stad
dat
kijkt...
Dat wordt in ieder geval niet Amsterdam.
Dan weet je gewoon, dat is de kwadratuur van de cirkel. Formule 1 in Amsterdam, dat kan gewoon niet. Hè. Dan rij je tegen de tram aan of over de klinkertjes. Dat kunnen die auto's al niet tegen. Dus dat gaat echt niet gebeuren. En daar moet je ook naar een circuit. Dus dan wordt het Zandvoort of Assen. Nou, Assen is gewoon home of motor racing TT, twee wielen. En Zandvoort is gewoon home of motorsport, vier wielen. Dus je hebt die hele heritage, die hele dat erfgoed, heb je daar eigenlijk al liggen. Fangio heeft aangereisd, Clark, Jackie Stewart, Niki Lauda. Nou, dat zijn allemaal helden die Formule 1-fans met zich meedragen. Dus ja, dan hoort het gewoon daar.
Morgen dan wordt de haalbaarheidsstudie gepresenteerd. Dan weten we ook of dat 15, 20, 25 of 100 miljoen gaat kosten.
Ja,
precies.
Ja,
En wie dat zou willen betalen.
Nou, bedrijfsleven
toch?
En dan
komt de tegenstand ook. Ja, we zullen
ja, die
het zien.
Toch geen dividendbelasting.
Ik wou het net zeggen. Hartelijk dank.
Goed
vergeer, fijn. Dank u wel. Lifelines, aha. In de Vietnamese stad Da Nang zijn morgen twee grote machthebbers, de Russische president Poetin en zijn Amerikaanse collega Trump. En hoogstwaarschijnlijk gaan ze elkaar ontmoeten, Ze zijn er dus allebei. De Russen zeggen dat het ervan komt. De Amerikanen maken nog een klein voorbehoud. Ik praat erover met Amerika-deskundige Paul Bril en Ruslandkenner Hubert Smeets van Raam op Rusland. Goedenavond beiden.
Hallo.
Goedenavond.
Ja, Paul Bril, het is nog niet 100% zeker dus dat de ontmoeting doorgaat. Waarom eigenlijk niet?
Nou ja, dit soort een beetje geïmproviseerde ontmoetingen worden altijd met enige geheimzinnigheid omgeven. Maar ik zou ervan uitgaan dat ze wel even bij elkaar zullen gaan zitten, op zijn minst.
Hubert Smeets, kijkt Poetin daar naar uit?
Jazeker, Poetin wil graag erkend worden als de ene grootste leider ter wereld. En dat wordt hij als Trump met hem wil praten. En zeker wanneer daar enige spanning aan vooraf gaat, dan is zo'n gesprek een nog grotere overwinning voor de president van Rusland.
En gaat het dan alleen om de foto, dat hij met Trump op de foto staat? Of gaat het ook om de inhoud van dat gesprek?
Nou, ik denk dat Poetin wel wat dingen zou willen realiseren bij dat gesprek. De vraag is alleen of het daarvan komt, maar Poetin heeft bijvoorbeeld een groot bezwaar tegen de sancties, de westerse sancties van Europa en Amerika, die tegen Rusland zijn afgekondigd vanwege de annexatie van de Krim en de interventie in Oekraïne. En die zou hij liever vandaag dan morgen afgeschaft zien.
Ja, maar Paul Bril, kan Trump Poetin daarbij helpen?
Nee, Trump kan heel weinig. Zijn manoeuvreerruimte is uiterst beperkt. Omdat elke beweging die hij richting Rusland maakt nu onder verdenking staat. Hè, vanwege dat hele onderzoek naar de eventuele banden tussen zijn campagne en Moskou. Dus dat geeft hem heel weinig manoeuvreerruimte. Omdat er dan al snel zal worden gezegd, ah, zie je wel, payoff. Nou, dat kan hij zich niet permitteren. Maar misschien nog belangrijker is dat het congres hem enorm aan banden heeft gelegd. Het congres heeft in augustus afgedwongen dat er nieuwe sancties komen, extra sancties komen tegen Rusland. Bovendien hebben ze bepaald dat Trump nauwelijks de ruimte heeft om daar zelf onderuit te komen. Dus dan moet hij terug naar het congres om dat te vragen. Dus dat betekent dat Trump gewoon niet zoveel ruimte heeft.
Nee, en aan de andere kant wil hij wel iets gedaan krijgen van Poetin qua Noord-Korea. Hubert Smeets, hoe zie je dat? Want daar wil Trump steun.
Ja, maar die steun van Poetin is niet zo ongelooflijk belangrijk. Ik denk dat de steun van China belangrijker is in het Noord-Koreaanse kwestie. Maar Poetin kan in ieder geval hem niet in de weg zitten in de Veiligheidsraad, in de Verenigde Naties. Dat is één. En twee, Poetin heeft ook wel zelf er belang bij dat het conflict niet escaleert. Rusland is niet voor proliferatie van kernwapens. Om twee redenen. Ten eerste omdat dat oncontroleerbaar wordt, de toestand in de wereld. Maar ten tweede omdat Rusland zelf een kernmacht is en dat graag wil blijven als tweede na de Verenigde Staten. En als de proliferatie van kernwapens maar door en door en door gaat, dan wordt de unieke positie van Rusland steeds minder uniek. En dat maakt de onderhandelingspositie van Rusland als, zeg maar, als logische tegenstander, logische partner van de Verenigde Staten minder groot. Dus daar zou Poetin wel iets kunnen betekenen, waar het niet dat de Noord-Koreaanse leider misschien wat minder luistert naar Poetin dan naar Xi.
Ja, dan naar China. Ja, want Paul Bril, toch ziet Trump daar nog wel mogelijkheden bij Poetin, dat hij iets kan betekenen bij Noord-Korea.
Nou, hij zal zeker erop aandringen dat Poetin in de Veiligheidsraad bereid is om mee te helpen om de druk op Noord-Korea te verhogen. Nou, ik denk dat inderdaad Poetin niet zo ver zal willen gaan, omdat hij al heel lang het standpunt inneemt dat nog meer sancties eigenlijk niet helpen. Dat de oplossing moet komen via een dialoog. Maar goed, Trump zal het zeker proberen. Het probleem is dat we te maken hebben met heel ongelijksoortige belangen. Grote topconferenties, topontmoetingen in de jaren 80, 90 van de vorige eeuw. Denk aan Reagan, Gorbachev of nog andere presidenten, Bush en Gorbachev. Die gingen heel vaak over wapensystemen. Beide grootmachten waren tot de tanden bewapend, nucleair bewapend. En daar kon wat af. En dat was op zich een stap richting détente, meer ontspanning. Nu gaat het om heel ongelijksoortige belangen. Trump wil hulp bij de druk op Noord-Korea. Poetin wil minder sancties. Nou, die uitruil die is gewoon lastig. Heel erg lastig.
Ja, ja, en bovendien is één belangrijke mogendheid die niet als een staat te boek staat, maar wel een mogendheid is er niet. Namelijk Europa. Die beroemde toppen overleggen in de jaren 80, die gingen in zekere zin, ook al gingen ze over kernwapens formeel, ook over Europa. En over de verhoudingen binnen Europa. En nu gaat het niet over Europa. En als het over Europa gaat, spreekt
Amerika niet meer namens Europa. Dus zou je kunnen zeggen, is Europa een continent wat met zijn eigen stem zou moeten spreken. En dat maakt het voor Poetin zowel als voor Trump lastiger om morgen tot iets te komen wat, ja, wat resultaat kan opleveren.
Dan kom ik toch weer bij die foto, dat het misschien uiteindelijk alleen over die foto gaat en dat morgenavond alles nog steeds zo is als nu, Hubert.
Ja, dat zou heel goed kunnen, maar laten we eerlijk zijn, praten is altijd beter dan niet praten. En dat geldt voor beide partijen, want Rusland heeft zich ook vergist in Trump. Rusland dacht dat ze met Trump tot een deal zouden komen, had Trump tenslotte beloofd in de verkiezingscampagne. Dat is allemaal precies anders uitgepakt. Er is ook een soort van boemerang teruggekomen naar Rusland. Het gaat nu eigenlijk alleen maar over de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen en mogelijk ook in de Europese verkiezingen. Dat was allemaal niet de bedoeling een jaar geleden. Dus als er weer een soort van normalisering in beeld gepresenteerd kan worden, al is het maar een plaatje, dan is dat al ja, een soort van stapje vooruit voor Moskou.
En tegelijk moeten we, denk ik, voortaan met onszelf afspreken dat we onze verwachtingen niet te hoog opschroeven. Ik bedoel, de wereldvrede zal morgen niet uitbreken.
Nee. Zeg, en jullie, Hubert, je had het al over die inmenging in de Russen in de Amerikaanse verkiezingen. Paul Bril, Poetin, die zei vandaag dat de Amerikanen er nu op uit zijn om de Russische verkiezingen van maart volgend jaar te beïnvloeden.
Nou ja, dit past natuurlijk in het aloude tactiek, je eigen narratief naar voren brengen. He, dus dit is eigenlijk Trumpiaans. Dus als jij beschuldigd wordt van iets, dan kom je met een tegenbeschuldiging en gaat er nog harder in.
Dus Poetin is nu Trumpiaans.
En omgekeerd is Trump Poetiaans geworden, want in Rusland is op dit moment het grote schandaal dat Russia Today, de propagandazender van het Kremlin, zou je kunnen zeggen, je kan ook zeggen de wereldomroep van het Kremlin, zich in Amerika moet registreren als buitenlandse agent. Omdat ze geld aannemen van een buitenlandse overheid, in dit geval de Russische overheid. En dat is in Rusland weer een enorm schandaal, hoewel er tal van buitenlandse media, of Russische media zelfs zijn, die mede geld krijgen uit het Westen, zich in Rusland moeten registreren als buitenlandse agent. Dus de pot en de ketel verwijten hier elkaar weer dat ze zwart zijn.
Ja. En dan even die handdruk morgen. Wie heeft de sterkste handdruk? Want Trump die trekt iedereen ongeveer omver. Hoe schatten jullie dat in morgen? Nou, letterlijk het armpje
het
drukken.
Is duidelijk, dat is al lang gewonnen door Macron, zoals we weten. Dus dat is niet meer echt interessant.
Nee, maar het knietje van Poetin zal wel beter zijn dan die van Trump.
Ja, dat denk ik ook.
Goed. Nou, morgen dan spreken ze met elkaar. En dat wordt dan volgens mij de tweede keer, hè, officieel, Hubert Smeet, ja, sinds Trump mij, in functie is.
Ja, volgens mij wel. Maar we weten natuurlijk niet of ze een keer elkaar gezien hebben in het kader van het Amerikaanse onderzoek.
Ja, en uiteraard wordt er tegenwoordig ook veel meer gebeld. Hè? Dus, ja.
Maar zouden ze elkaar in het geheim ontmoet hebben na de verkiezing van Trump?
Nee, daarvoor bedoel ik. Nee, ik zit een beetje te fantaseren.
Ja.
Neem dat niet te serieus. Maar laat ik zo zeggen, er zijn natuurlijk heel veel fantasieën denkbaar over de beroemde Miss Universe verkiezing in Moskou van een paar jaar geleden, waar al die incidenten zouden hebben plaatsgevonden in en buiten hotelkamers.
Ja.
Ja, Paul Bril, nou. Goed.
Ik zou zeggen me too.
Ja, hashtag me too. Wellicht horen we daar ooit ook nog eens wat meer details over. Hartelijk dank in ieder geval voor dit moment. Paul Bril, Amerika-deskundige, en de Ruslandkenner Hubert Smeets. Hartelijk dank beiden.
Oké.
Okay. Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. There's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe. You're not in love with him and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me.
Really, I'm sorry, but it just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, won't you lie to me and make me believe that you're in love with me, and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me all night long. I just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, go ahead and lie to me and make me believe that you're in love with me, and oh, this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me.
Gregory Porter met Hey Laura. Dit weekend opent het Frans Hals Museum in Haarlem de tentoonstelling De Kunst van het Lachen, Humor in de Gouden Eeuw. Ik praat over die tentoonstelling met conservator Anna Tummers. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, werd er zoveel gelachen in die tijd? Ja, vast wel natuurlijk. Wordt altijd veel gelachen, maar ook in die tijd dus.
En toen zeker, ja, absoluut. Nederlanders stonden er echt onbekend in de Gouden Eeuw om hun gevoel voor humor.
En waar blijkt dat uit? Hoe weten we dat?
Dat blijkt uit verschillende zaken. Er zijn allerlei beschrijvingen van buitenlanders die in de Gouden Eeuw in Nederland zijn. En die het opvalt dat ze heel vrolijk en gezellig waren. En buitengewoon veel lachten, maar af en toe ook wel een beetje te platvloers waren. Ja. Volgens sommige bronnen. Maar ook uit de schilderijen. Dit is het eerste overzicht wat we nu presenteren van de humor in de 17e-eeuwse schilderkunst. En toen we het gingen onderzoeken, toen stuitten we op duizenden voorbeelden. Dus er zijn enorme aantallen gemaakt.
Ja, want schilderij. Wat waren bijvoorbeeld, laten we eerst even bij de humor blijven, misschien een beetje platvloers voor buitenlanders. Wat waren die typische grappen in de Gouden Eeuw? Waar gingen die over?
Heel veel grappen gingen over slecht gedrag. Seksuele grappen waren enorm populair. Maar ook moppen over allerlei karakteristieke types. Dus kokken, waardinnen en soldaten. Allerlei standaard types waar men de draak mee stak.
Ja, en kunt u ook een voorbeeld noemen van waar dat dan terugkomt in de schilderij bijvoorbeeld?
Of er een één-op-één relatie is tussen een concrete mop en een schilderij. Ja, af en toe werd een vrolijk gezegde of iets door een schilder meegenomen in een schilderij. En was dat het soort centrale thema. Je hebt ook één schilder, Adriaan van de Venne, die zelf uitdrukkingen bedenkt. Vaak met een dubbele lading. We hebben een pendante paardje hangen. Goed glag, kwaad slag. En dan varieert hij op die woorden, zeg maar. Dus af en toe zit het er heel dicht naast. Maar vaak is die humor ook wel, ja, specifiek visueel, zeg maar, is het echt een eigen vondst van een schilder. Net wat anders dan een gesproken mopje.
Ja, ja. Want waar zie je dat aan? Zijn het taferelen van mensen die met elkaar lachen? Of wordt er iets van overspel uitgebeeld, bijvoorbeeld?
We hebben in de tentoonstelling enorm veel schilderijen met figuren die lachen en die maken allerlei kwinkslagen. De een kijkt je aan en verleidt je op een bepaalde manier. Een bekende nar van Frans Hals, die laat je in de kan kijken. En daarmee word je dan een kannenkijker, dat was een 17e-eeuws woord voor drinkenbroer. Hè? Dus alsof je bij hem betrokken bent, betrekt hij je in de grap. Maar er zijn, ja, je ziet overspel inderdaad, soms heel letterlijk. We hebben een schilderij van een luistervink, de vrouw des huizes, die ook haar vinger voor haar mond houdt. Van de sst. En die toont je dan in de achtergrond dat een meid iets onoorbaars aan het doen is. Het werd van alles uitgebeeld inderdaad op die 17e-eeuwse schilderijen.
En wie werd er doorgaans op de hak genomen? Waren dat mensen van bepaalde klassen, of ging dat door alle klassen heen in die Gouden Eeuw?
Dat was een van de interessantste ontwikkelingen eigenlijk. Vooral aan het begin van de eeuw worden boeren heel veel boertigheden op de hak genomen. Dat blijft populair de hele eeuw lang. Dus lachen om de ander is iets wat natuurlijk al heel lang en van alle tijden is, wat een groep ook een identiteit en samenhang kan geven. Maar wat wij heel interessant vonden bij het onderzoek voor de tentoonstelling, wat ik met een heel team van specialisten heb gedaan, is dat de humor zowel letterlijk als figuurlijk in die Gouden Eeuw steeds dichter bij komt, is dat men ook om de eigen klasse begint te lachen, dat schilders hun publiek steeds vaker bij de neus nemen en uiteindelijk ook steeds vaker zelf de hoofdrol spelen in hun eigen grappen.
De schilders,
ja.
Ja. Zoals? Wie bijvoorbeeld? Waar heeft u daar een voorbeeld van?
Jan Steen is een van de allermooiste voorbeelden. Die heeft dat heel vaak gedaan en in allerlei verschillende rollen. Maar ook Gerrit Douw, een schilder die bekend staat om extreem dure, heel precieze schilderijen. Mm. Die presenteert zichzelf ook met een kwinkslag. We hebben een enorm schilderij hangen waarin hij zichzelf als een recht naast een kwakzalver presenteert. En dan een parallel terug tussen het bedrog van die kwakzalver en het bedrog van hem als schilder. Hij probeert je ook iets voor ogen te schotelen, alsof het echt is, terwijl het dat dan net niet is.
En waar kwam het door dat humor een onderwerp voor zoveel schilders was in die tijd? Had dat een speciale aanleiding?
Ja, er zijn verschillende redenen voor. Een van de belangrijkste dingen is misschien dat er sowieso een culturele opleving was. Er is een nieuw koperspubliek. Er is ontzettend veel geproduceerd aan schilderijen in die tijd. Maar lang niet alle culturele of alle bloeiperiode van de schilderkunst geven ook een dergelijke broei in humoristische schilderkunst. Dus dat is dan blijkbaar wel iets wat heel specifiek is voor die Hollandse schilderkunst. Je ziet ook aan sommige schilders die ook in het buitenland, ook in Italië en in Engeland werkten, dat ze specifiek in hun Hollandse periode de meest pikante grapjes durven te maken in hun schilderijen. Blijkbaar was dat iets dat echt hier gewaardeerd werd en ook als karakteristiek werd gezien.
En over de grens dachten ze, nou, kan wel een onsje minder.
Ja, er is één grappige bron bijvoorbeeld van een kunsthandelaar in Parijs die dan wel Nederlandse schilderijen wil importeren, maar liever geen pissende figuurtjes erop wil zien. Ja,
ja, dus niet alle humor werd over de grens begrepen.
Nee.
En u zei, er was een nieuw koperspubliek, hè, dus daar werd het ook voor gemaakt. Wie kochten in die tijd de schilderijen met humor?
Burgers. Het is vooral belangrijk bij het kijken naar al die schilderijen met boeren die zich misdragen, die wild zijn, geweld plegen, overgeven, raar dansen. Dat soort schilderijen werd niet door boeren gekocht. Dat waren burgers die dat kochten en die dan feitelijk de boeren uitlachten. Maar in die Gouden Eeuw zie je dus ook opeens schilderijen waarin dandies, dus jonge, rijke mannen zich misdragen. En die schilderijen werden wel door dergelijke types ook gekocht. En één specifiek schilderij in de tentoonstelling was in het bezit van een man die precies zo rond de tijd dat het gemaakt is zelf zo'n jonge dandy was. Dus het is heel aantrekkelijk om te denken dat die lol kon hebben om zijn eigen klasse een beetje à la de Lullo's, zeg maar. Ja.
Ja.
Van nu. Ja, ja. Dus je ziet echt van die hele rijke jonge luien die publiekelijk urineren en achterover hangen.
Vindicat-achtige taferelen.
Dat idee.
Zonder dat ik
idee.
Nou Vindicat wil framen, hoor. Maar goed, ja, dat
die
soort taferelen.
Deze jeugd van toen, maar die ook dus blijkbaar er zelf dan ook weer om kon lachen wat het grappig maakt. En dat het schilderij wat ik eerder even beschreef, dat enorme zelfportret van Douw waarin hij zich vergelijkt met een kwakzalver, dat was in bezit van een dokter. Wat ook heel leuk is, dat hij heel prominente schilderij van een kwakzalver zelf ophangt.
Nou, ja, en van Gerard Douw.
Ja.
Oké, okay, nou hartelijk bedankt. Er valt dus iets te lachen in het Frans Hals Museum in Haarlem. De tentoonstelling De Kunst van het Lachen. Anna Tummers, conservator, hartelijk dank voor uw verhaal daarbij.
Heel graag gedaan.
En dit was het Oog voor vanavond. Morgen dan zit hier Simone Wijnands.
Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Fair Lady is terug. De beroemde musical met heerlijke muziek, prachtige decors en oogverblindende kostuums. Reserveer nu voor de beste plaatsen op eventum.nl of bel 0900 1353. 45 cent per minuut.
Je bouwt iets op voor later, maar dat geld, dat staat een beetje stil. Wat je ook doet, geen beweging in te krijgen. Luie rotcenten. Jij werkt hard voor je geld, dus je geld moet ook werken voor jou. Daarom is er nu Laten Beleggen op z'n Binks. Stap in op Bink.nl. Natuurlijk zijn er risico's. Je inleg kan minder waard worden. Het blijft tenslotte beleggen. Laten Beleggen.
Als IT-bedrijf word je niet zo snel bekend. Dus dachten we bij Incentro, we moeten zorgen dat we door het hele land te zien zijn. We beginnen een supermarktketen. Overal winkels, vrachtwagens waar groot Incentro op staat, eigen winkelwagentjes, de Incentro bonuskaart of we maken gewoon nog een radiospotje. Incentro, een IT-bedrijf.
Jij werkt hard voor je geld? Laat je geld ook werken voor jou. Stap in op bink.nl.
NPO Radio 1.